zoek naar het vakantiegevoel? Dit vind je dichterbij dan je denkt. Verscholen in het grootste loofbomenbos van Nederland, op nog geen 40 minuten rijden van Amsterdam, vind je Resort de Parel. Een oase van rust, natuur en ruimte. Ontspan in onze luxe accommodaties met privé hot tub of jacuzzi. Resort de Parel, waar jouw ideale vakantie werkelijkheid wordt.
75 jaar geleden werd ontwikkelingshulp in Nederland geïntroduceerd. Armoede en ongelijkheid moesten de wereld uit. In de podcastserie Dwarsliggers gaan Jacques van Ham en David Heijer op onorthodoxe wijze in gesprek met dwarsdenkers. Op zoek naar verleden en toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Succes of mislukking? Altruïsme of eigenbelang? En hoe verder?
Dit is aflevering 2, seizoen 1 van de podcastserie Dwarsliggers. Jacques, bedankt voor de gitaarintro. Je spel wordt steeds beter. Jacques van Ham en ik bevragen elke aflevering een gast over heden en verleden van internationale samenwerking. Jacques heeft decennia gewerkt in ontwikkelingssamenwerking, onder andere als directeur van ICO. Mijn naam is David Heijer en vandaag ga ik dit interview in als politicoloog, want onze gast is Danielle Hirsch. Tweede Kamerlid van GroenLinks en PvdA. Kersvers, kan ik dat zeggen? Ja. Tweede Kamerlid. Danielle, hartelijk welkom. Voordat we in de actualiteit duiken zometeen, vragen we Jacques nog even waarom in godsnaam deze podcast?
Ja, waarom? 75 jaar beloftes en plannen. Hele grote en brede plannen. En tijd om even terug te kijken. Om te kijken of er wat innovatie mogelijk is, want lukt toch niet allemaal, zou ik maar zeggen. Het medium podcast hebben we gekozen omdat ons dat ruimte geeft om te vragen wie we willen, te zeggen wat we willen en uit te zenden wanneer we willen. Dus er is geen enkele beperking op de interviews die we hebben. En waarom dwarsliggers? Ja, we willen graag met mensen praten die wat origineel zijn in hun denken. En niet alleen maar van ja, het is allemaal goed en het kan beter, maar echt met originele gedachten komen. Nou, daar hebben we vandaag een voorproefje van gekregen, want op LinkedIn staat een prachtig stuk van Danielle over de wat gisteren allemaal bekend is geworden. En dat ligt er niet om. Dus ik heb hoge verwachtingen van dit interview, zal ik maar zeggen.
Danielle, hartelijk welkom. Je bent nu, na jarenlang in de sector gewerkt te hebben, als directeur van Both Ends, ben je nu Tweede Kamerlid. Hoe bevalt dat?
Oh, wat een originele vraag. ik heb voordat ik bij Both Ends kwam overigens ook in internationale samenwerking gewerkt. Onder andere bij een ingenieursbureau in Delft en voor de Wereldbank en de VN. Dus ik kom met een hele internationale blik naar Den Haag. En ik had van tevoren het gevoel dat dat een hele interessante uitdaging zou zijn. En dat dat ook zou vereisen dat ik een ander gesprek op gang ga brengen in Den Haag. En ik merk nu dat dat heel hard nodig is. Internationaal staat niet goed op de agenda. En ik zie een grote uitdaging voor me. En ik vind het niet elke dag even makkelijk. Maar ik voel zeker nadat duidelijk is geworden dat Nederland zich nog verder naar binnen gaat keren. Wel weer de positieve energie stromen om er wat moois van te maken.
Dat klinkt heel positief. Ik ben echt de ontwikkelingssamenwerkingsman. Dus voor mij is deze sector, ik vind het een fantastische sector. En ik kan me niet voorstellen waarom je in godsnaam in het brandpunt van de belangstelling op zo'n plek zou willen zitten. Waarom heb je daarvoor gekozen? Want het is niet makkelijk natuurlijk tegenwoordig.
Ik heb ervoor gekozen niet zozeer vanwege het brandpunt van de belangstelling. Dat vind ik ook spannend. Ik denk dat heel veel mensen die in de Kamer zitten dat uiteindelijk niet per se als eerste ambitie hebben. Dus ik ben niet de enige die het spannend vindt. Maar ik heb dus inderdaad heel lang gewerkt met mensen, zowel in Nederland als over de rest van de wereld. Die denken dat het anders kan en anders moet, eerlijker en duurzamer. En het viel me de laatste 10 jaar toch wel op dat het moeilijk was om daar in Den Haag een zinvol gesprek over op gang te brengen. En dat lag niet altijd aan de bewindsvoerders. Toen dacht ik, laat ik het dan zelf eens proberen. En ik zie mezelf dus meer als een brugfunctie, als een brug tussen al die maatschappelijke actoren. Dat zijn organisaties, dat zijn opiniemakers en wetenschappers. En de Haagse politiek. En ik hoop dat we samen voor elkaar gaan krijgen om daar nou eens even een wig in te duwen.
Zodat actie.
Beleid, actie, keuzes. Maar eerst maar het gesprek op gang brengen. Want dat gesprek is er nog niet eens.
Er is overigens heel veel gesproken in ontwikkelingssamenwerking. Niet te zuinig. Er zijn enorme plannen gemaakt. En uiteindelijk valt het nog niet mee om het voor elkaar te krijgen. Nou, in deze constellatie wordt het natuurlijk helemaal een drama. En dan kun je wel veel inhoudelijk bijdragen. Maar is dat nog de manier om het inhoudelijk te doen? Want ik heb niet de indruk dat deze mensen die er nu zitten overstag gaan door een goed inhoudelijk verhaal, laat ik het zo maar zeggen.
Ik denk dat je ze daarmee een beetje onderschat. Het geldt zeker voor een aantal mensen dat ze absoluut niet geïnteresseerd zijn over wat gebeurt er internationaal op klimaat of armoede of honger. Er zitten natuurlijk ook rechts van het midden mensen die zich wel degelijk bewust zijn dat we geen eiland zijn. En zeker als je het aanvliegt vanuit de route van we hebben handelsbelangen, we hebben veiligheidsbelangen.
Dat is de
inhoud, hè, voor mij.
Ja, dat snap ik. Maar je zegt, dan denk ik dat je ze onderschat. Als ik ze zou onderschatten, dan zou ik denken van, waar zijn ze dan gebleven de afgelopen maanden? Hè? Als die mensen er nog zitten, die goede kennis hebben, die weten wat het belang is, die weten dat het ook handelsbelang heeft, die heb ik helemaal niet gehoord. Ik heb alleen maar een hoop getetter gehoord van dat het moet stoppen met ontwikkelingssamenwerking.
Ja, maar waren er ook stemmen die zeiden dat het niet zo was. Maar,
van de huidige coalitiepartners?
Oké, dan ga ik hem anders draaien. Ja? Ik ga even terug naar waarom ik de Kamer graag in wilde. Omdat het overal gesprek er niet over gaat. Dus daar zijn we het over eens. Dat is niet nieuw, dat is niet iets van de laatste maanden. Maar op het moment dat je individuele Kamerleden erover spreekt, dan is er wel zeker interesse om het erover te hebben, over te gaan hebben. Maar in het dagelijkse, de dynamiek, en dat is ook dat is een onderdeel van waarom deze rol best ingewikkeld is, gaat het niet alleen trouwens op het internationale onderwerp, maar als je goed oplet ook over heel veel dingen die voor Nederlanders in Nederland van belang zijn, gaat het vooral over incidenten. Ja. Het hele inhoudelijke gesprek is een uitdaging op dit moment voor de camera's van Den Haag. En wat achter de...
Ik prik een beetje, hè?
Ja, ik ken goed, je. Ja, ik ben gekomen omdat mij had beloofd dat we geen leuk gesprek zouden gaan voeren. Dus ik zit daar helemaal klaar voor.
Dat we een heel makkelijk gesprek zouden voeren. Nee, is niet zo. Maar
Zak houdt veilig, hè?
Jazeker. Er zijn een aantal belangen in Den Haag die zich echt manifesteren. Ik hoef niet zoveel te zeggen. De boeren hebben zich nogal duidelijk laten horen. De auto-industrie in Brussel. Je kent al die belangen die vertegenwoordigd worden. En die laten echt luid en duidelijk horen wat ze ervan vinden. Nou hebben we duizenden OS-organisaties in Europa. In Nederland hebben we er ook een paar honderd. En kun je die nou nog een beetje gemotiveerd krijgen, ook vanuit de politiek? Want dat is wel nodig op dit moment, denk ik.
Ik heb een van de leuke dingen van Kamerlid zijn is dat je heel veel mensen te spreken krijgt. Mm-hmm. Mensen die je altijd al sprak. Mm-hmm. En ook nieuwe mensen. En ik hoor juist heel veel enthousiast. Het is natuurlijk iedereen zit echt zo van wat? De helft van het ontwikkelingsbudget af. En we weten bijna zeker dat de mensen die opkomen voor allerlei rechten, de mensen die echt strijden tegen armoede, dat die aan het kortste eind gaan trekken. Dus dat is daar wordt iedereen behoorlijk depressief van. Maar ook heel strijdbaar van dit is echt het moment waarop we moeten gaan meepraten met de inhoud en waarom dit zo belangrijk is. En jij en ik hebben die gesprekken ook wel eens gehad vroeger. Ik was er altijd voor om dat veel te doen. En het niet altijd over geld hebben, niet altijd over geven en hulp, maar over hoe gaan we samen. We hebben die mensen daar nodig, zeker als open handelsland. Hoe gaan we samen zorgen voor die andere wereld? En dat betekent dat we moeten praten over het brede buitenlandbeleid en niet alleen over ontwikkelingssamenwerking.
Nee, zeker.
Nou, dat is nu. We hebben een gouden kans om dat te gaan doen, want het brede buitenlandbeleid blijft bestaan.
Nou, maar het was vanmorgen in jouw hoe heet dat, jouw stuk op LinkedIn, was natuurlijk wel gigantisch duidelijk. Hè? Ik zie daar een heel gemotiveerd iemand die in de breedte passie praat en op actie uit is. Hè? Is vanmorgen ook een stukje van Bartos verschenen. Dan denk ik dat je toch wel heel verwerkt hebt om de emotie en de passie en uiteindelijk de bereidheid om er echt wat mee te gaan doen, dat je nog wel een beetje werk hebt.
Ja, ik heb ook andere. Ik heb Partos. Kijk, Partos heeft een hele brede achterban en moet bepaald. Hè, dus we weten dat Partos heel duidelijk een aantal punten voor ogen heeft. Er zijn andere organisaties. Ik heb UNICEF gehoord. Ik heb een brede een club van 11 gehoord. Die meer bezig zijn met het internationale handelsbeleid. Ik heb Solidaridad gezien. Hè, dus het is niet zo dat
het stil is.
Integendeel, ik denk niet dat het stil is. Nee. De Women Equals Men. Dus ik voel me helemaal niet alleen. Integendeel. Nee. Ik ben ook veel mensen die met bedrijven werken. Hè, die komen, die kijken ook zo van ja, niet per se heel erg leuk als Nederland terug naar de wereld keert. Nee.
Ik vind het wel positief, Jacques. Want wij zitten hier natuurlijk een beetje te somberen vanochtend. Hè, naar nu we de coalitieplannen gehoord hebben. En Danielle die komt binnen met een frisse blik en die zegt, we gaan het, dus juist een buitenkans. Dat vind ik wel verfrissend. Dus je ziet echt van, dit is het moment. Nu moet het omdraaien. Nu is het tijd voor actie.
Ja, het is even om te voorkomen. Ik schrijf natuurlijk niet, mijn eerste zin gaat niet voor niets over die belachelijke bezuinigingen. We zijn een van de coalitie zegt het zelf, een van de welvarendste landen ter wereld. En we krijgen het uit onze strot, om maar even zo te zeggen, om vervolgens van ontwikkelingssamenwerking de grootste bezuinigingspost te maken. Dat gaat niemand in zijn koude kleren zeggen. En het is ook echt beschamend, vind ik. Dus dat wil ik even vooropstellen. Tegelijkertijd hoop ik ook dat dit de trigger is om ons echt te laten zien. En zeggen, jongens, dit gaat niet over het hel. Niemand kan het zien, want het is een podcast. Maar ik zit dus met mijn vingers te zwaaien als aanhalingstekens. Wij zijn niet bezig met het helpen van anderen omdat we ze zo zielig vinden. Nee, wij werken samen met mensen over de hele wereld. Dat is de enige manier om klimaatverandering aan te pakken. Om te zorgen dat mensenrechten worden gerespecteerd. Om te zorgen dat vrouwen toegang hebben tot gezondheidszorg. En dat is wat wij als Nederland ook voor onszelf nodig hebben. Zeker als het over gezondheid en pandemieën gaat. Nou, handelsrelaties gelijkwaardiger maken, zegt deze coalitie heel vrolijk. Ja, dan zal je toch ook aan de andere kant mensen nodig hebben die graag met je willen praten. En daar gaat internationale samenwerking over. En toen...
Nou, even stil. Want David zei, we zaten vanmorgen te somberen. We zaten natuurlijk over het eerste deel te somberen. Dus dat is duidelijk.
Snap ik.
Doordat er in één keer zo'n blok op je valt. Te zeggen van, nou is dit dan weer voor onzin. En dat, het ging vandaag weer verder. Ik zag vanmorgen zelfs het excuus van Plasterk in de krant staan. Aan Omtzigt, zodat hij toch maar minister-president wordt. Ja, het wordt steeds gekker natuurlijk.
Over incidenten gesproken. Nu heeft iedereen het daar dus over. Te denken, er ligt een coalitieakkoord waarvan echt... Nou, daar zijn wel wat andere dingen over, zeg maar. Nee, maar daar gaan we het hebben over.
Maar die moet dat dragen. Die moet dat dragen, hè? Die moet dat mee gaan dragen. Nee, ik bedoel, als het gaat over waar ga je het nou op richten, hè? Vanmorgen zat er iemand, die zei tegen... Of vanmorgen sprak ik iemand, laat ik het zo zeggen. Die zei van waarom zitten de internationale organisaties ook niet af en toe vastgeplakt op de A12. Hè? Het gesprek is prima. Maar er zal in deze context toch iets meer dan een goed gesprek moeten volgen. Althans, ik denk wel dat we het daarover eens zullen worden. Maar het mag ook wel een beetje steviger, denk ik, of niet?
Ja, heel veel internationale organisaties zaten overigens op de A12.
Ja.
Ook ontwikkelingsorganisaties. Die hebben zich echt massaal achter de stopfossiele subsidies geschaard. Sterker nog, het originele idee kwam onder andere door het werk van Boot Ens. Omdat wij zeiden, hoezo gaat er exportondersteuning naar de fossiele sector?
Zeker.
En toen is men gaan kijken, hoe zit dat eigenlijk vanuit Nederlandse staat. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we heel veel dingen heel goed hebben gedaan.
Mm-hmm.
En dat we juist die nu moeten gaan omarmen. En misschien een beetje moeten opletten dat we onszelf niet verder de put inpraten door elkaar te gaan vertellen wat we niet goed hebben gedaan en daarop blijven hangen. Dus ik krijg. En daarom zeg ik ook even, ik krijg echt hele goede mensen aan tafel die staan te trappelen om samen ergens. tegenaan te gaan, maar ook om te laten zien, het kan wel en het, we doen het al. Mm-hmm. En ik hoop echt dat we de komende maanden elkaar beter gaan vasthouden om dat van elkaar en met elkaar te laten zien. En ook de anderen uit te dagen om daar maar te zeggen waarom ze denken dat het allemaal zo onzinnig is. Mm-hmm. Want ik volg ook oprecht de logica niet van degene die zeggen we moeten dit niet meer willen.
Mm-hmm. Maar het is natuurlijk heel erg naar binnen gekeerd, hè? Ik bedoel, die hele, als je zegt van ja, internationale samenwerking, daar gaan we op bezuinigen. Dat komt omdat Nederland natuurlijk een naar binnen gekeerd land wordt op deze manier.
Dit is een beetje kip of ei, denk ik. Het punt is natuurlijk dat een derde van onze economie is afhankelijk van dat buitenland. We zijn, laten we zeggen, geografisch gezien een heel klein land en mondiaal gezien een heel groot handelsland. Als jij je afkeert van je toeleveranciers en je klanten, dan gaat een derde van onze economie dat niet leuk vinden. Ja. Dat naar binnen keren, daarom zeg ik ben heel benieuwd wat de logica daarachter is. Want ik zie hem niet.
Ja. Je geeft aan, Nederland is een heel belangrijk handelsland. Je hebt zelf natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat bij ontwikkelingssamenwerking dat die hulp en handel steeds meer verknoopt raakte. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, jij zei al tegen mij in de voorbereiding van wij zien dat misschien anders. Ik heb even je boek, complimenten trouwens ervoor, doorgebladerd en natuurlijk de conclusies gelezen. Ik was een van de eerste die eigenlijk in mijn handen klapte van eindelijk gaan we het over de grotere systeemvragen hebben. En de redenering daarachter was en is wat mij betreft nog steeds, 99,3% van onze economie gaat niet over het helpen van arme mensen. En met die 99,3% maken wij in de wereld eigenlijk heel veel kapot. Dus Nederland heeft een hele grote voetafdruk, heet dat dan. De Nederlandse economie heeft een heel grote impact op het leven van mensen en op natuur. En dat is een spillover-index. Die laat dat zien, dat verrekent de VN uit. 166 landen. Nederland staat geloof ik op 164 of zo. Dus we doen het echt ontzettend slecht. Nou, dat is logisch, want we zijn dat grote handelsland en tegelijkertijd dat hele kleine land. Dus onze rijkdom komt van de rest van de wereld. En op het moment dat je dat niet in verband brengt met de doelen die je zegt te willen bereiken onder ontwikkelingssamenwerking, namelijk armoede, gelijkheid, inclusie, dan is het dweilen met de kraan open. Dus dan geef je met de ene hand wat je met de andere hand wel tienvoudig kapot aan het maken bent. Dus meteen in 2013 hebben wij ook een stuk geschreven wat heette Balanceren tussen handel en hulp. Waarin we, ik geloof, een stuk of 10 onderwerpen hebben samengevat. Die de samenhang tussen het bereiken van beter welzijn voor iedereen op de wereld en ons brede handelsbeleid onder de loep legt. En zei, nou, hier zitten dan de punten waar je aan moet gaan werken. En dat is onder andere Nederland Belastingparadijs. Dat is onder andere exportsteun voor de fossiele sector. Dat is onder andere maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat zijn nu allemaal de type handelsverdragen wat we afsluiten. Als je dat kan keren naar iets wat wel bewust stuurt op duurzaamheid, op inclusie, op armoedebestrijding of het vergroten van de ruimte van mensen om zelf te bepalen hoe hun leven eruit ziet, dan heb je dus een machtig wapen in handen om het niet alleen voor jezelf leuker te maken, maar ook voor heel veel anderen. Dus ik ben altijd een voorstander geweest van het samenvoegen van die agenda's. En dat vertel ik ook bij, wij waren altijd namelijk al met handel bezig. Maar dat zat toen onder economische zaken. Dat heette de BEP, de Bureau Economische Betrekkingen. Buitenlandse Economische Betrekkingen. En als NGO's die daarmee bezig waren, kwamen wij het ministerie niet eens binnen. We werden niet uitgenodigd, we kregen geen gesprek. En toen het eenmaal onder buitenlandse zaken viel, toen werd er langzaam maar zeker een gesprek mogelijk, omdat de ambtenaren die bezig waren met ontwikkelingssamenwerking ook begonnen te zien wat de relaties zijn. En in hetzelfde gebouw kom je elkaar nou eenmaal makkelijker tegen dan als het ergens anders zit. En dat was ook dezelfde verantwoordelijke bewindspersoon. Dus die konden we ook aanspreken. Dat was in het begin Ploemen. Op die inconsistenties. Dus ik ben altijd een voorstander geweest. Ja. Ja.
Wat ik nu zie bij de plannen van de nieuwe coalitie, hè, is dat naast volgens de bezuinigingen wordt er ook ingegrepen op de giftenaftrek. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk wordt door de coalitie zegt van, nou, wij gaan het in ieder geval die rekening niet meer betalen van internationale samenwerking. Laat iemand anders het maar betalen. Nou, als je dat doet, dan moet je natuurlijk niet die giftenaftrek eraf halen. Dus wat moeten we daar nou mee?
Ik denk dat we moeten opletten dat we niet te veel blijven hangen op wat staat er nu, maar meer wat is de intentie erachter. En dit klinkt wel een beetje mopperig en zwart. Ik weet, hoe noem je het nou net? Staat een beetje mopperen vanochtend.
Somberen.
Kijk, ik denk dat in ieder geval een deel van deze coalitie, en dat hoor je ook in de debatten, onder andere naar aanleiding van XR, maar ook naar aanleiding van andere demonstraties, meer recent door de studenten. De manier waarop over maatschappelijke bewegingen wordt gesproken is niet mals. Hè. Soms zijn het terroristen, voor sommige partijen. Maar er wordt heel erg negatief gesproken over maatschappelijke organisaties, bewegingen die zich uitspreken en effectief zijn daarin als het over Nederlands beleid gaat, die naar de rechter stappen. En ik denk dat je in die maatregelen moet zien dat deze nieuwe coalitie heel erg haar best gaat doen om de kracht van die maatschappelijke bewegingen te gaan ondermijnen. Ja. En ik denk dat dat erin te lezen valt. Er zitten namelijk nog andere dingen in, over een nieuwe wet. Dus daar moeten we met z'n allen enorm op gaan letten. Dat zal ik ook doen samen met mijn collega's die gewoon naar maatschappelijke ruimte in Nederland kijken. Maar dat zit achter de visie van deze nieuwe groep. Ja.
Het verslappen van uiteindelijk maatschappelijke organisaties. Tenminste, het zorgen dat ze niet zoveel meer in de melk te brokkelen hebben. Zou kunnen.
Geld, hè? Dus ook
Nee, ik heb het helemaal niet over geld. Ik bedoel dat. Ik heb toch een beetje de opvatting dat heel veel van de energie die we in ontwikkelingssamenwerking stopt hebben. En dat we dat ook op onze eigen samenleving moeten laten gelden. Wij zullen toch, en dat is helemaal geen boodschap, die is lastig, maar we zullen zelf een beetje ons in moeten houden. Dus wij denken dat de rest van de wereld ook wat verdient als het gaat om fatsoenlijk leven. Dan kun je niet door blijven gaan met voor jezelf alleen maar steeds comfortabeler te maken. En dat lees ik ook helemaal nergens terug. Het gaat hier alleen maar over hoe kunnen we het comfortabeler voor onszelf maken. En de rest van de wereld kan gewoon stikken. En blijf vooral ook waar je zit, zodat wij er geen last van hebben. En we moeten er geen geld naartoe sturen, want dat is alleen maar ten koste van, weet ik veel, boersubsidies of zo. En ik somber daar niet over. Hè. Ik vind alleen, want ik denk dat juist de kracht van. Daar weet ik zeker dat we dat wel aan jou kunnen overlaten. Dat kracht van maatschappelijke organisaties en maatschappelijke bewegingen. Dat je dat, en dan gaat het inderdaad niet alleen over geld, maar dat je dat op een of andere manier versterkt. En ik vind er een aantal. Ja, ik Oxfam Novib vind ik dat hij nog zich zeer duidelijk manifesteert. Nou, dat zal toch ook wat breder. Ik hoop dat ook wat breder gaat, zou ik het zo zeggen.
Ja. En ik denk ook dat, er zijn natuurlijk ook, we noemden net XR. Ja. Wat mij opvalt is dat wij nog steeds lijken te denken. Alsof wat er ergens anders gebeurt ons niet overkomt. Maar als je kijkt naar wat er in Groningen gebeurt. Als je kijkt naar wat er rondom Gemoer gebeurt. Rondom Schiphol. Dat zijn allemaal maatschappelijke organisaties. Net als de organisatie waar jij en ik altijd mee gewerkt hebben. Alleen wij deden dat dan niet binnen de grenzen van Nederland. Die nu te lijden hebben onder precies dezelfde dynamiek. Internationale bedrijven, groot kapitaal, aandeelhouderskapitalisme, die zich niets gelegen laten aan de gezondheid, het welzijn van de mensen in de buurt, waar ze hun fabriek neerzetten. We hebben een hele goede dynamiek als het gaat in Nederland op het gebied van maatschappelijke organisatie. En die moeten we koesteren. En ik hoop ook dat men zich gaat realiseren in steeds grotere mate dat wat ons gebeurt ook in de rest van de wereld aan de hand is. En dat we daar samen tegen kunnen opstaan.
Zeker, ja. Nou ja, goed. Ik heb veel te veel de neiging om zelf te zeggen wat ik vind.
Zeg het, Jan.
Maar
dan ga ik het meer met je oneens zijn.
Dat mag. Nee, maar ik heb zo'n behoefte aan die hele sector zich ook echt manifesteert op dit moment. Want als er al ooit een moment is geweest, dan is het nu wel. Hè? Dat je moet zeggen, van, nou oké, waar staan we voor? En dat is niet alleen maar een theoretisch verhaal. Dat is ook praktisch, moet ook zichtbaar worden. Vanmorgen hadden we het even over toen een aantal jaren geleden de cultuursector zo ongeveer gedecimeerd werd. Toen was er een mars voor de cultuur. En ik zei vanmorgen, kunnen we ook geen mars voor de beschaving houden in Nederland? Want dit wordt zo langzamerhand zo onbeschaamd. Dat je zegt, van, ja, alles wat wij in onze genen hebben gehad, laat ik het zo maar zeggen, is gewoon aan het verdwijnen. En dat kunnen we toch niet toestaan, wil ik, hè? En nou stel ik dus helemaal geen vraag. Want
nee, maar ik ben het ook gewoon met je eens. Ja. Dus ik weet niet of er een mars voor de beschaving. Wat ik opvallend vond, want we hebben het nu over de ontwikkelingssector. Ja. Wat ik mooi vond en wat er in Duitsland gebeurde toen extreemrecht steeds groter werd. Dat ook internationaal bedrijfsleven zich voegde bij de roep van de mensen
niet
op straat.
Niet extremistisch stemmen.
Ja, het is ook... Ik vind ook dat we moeten opletten dat we niet juist die ontwikkelingssector die het dus... die het al zwaar heeft, die te maken heeft met mensen die het nog veel zwaarder hebben, die dus die onder grote toezicht staat en van alles moet. Ja. Dat we die niet nu gaan verzwaren met jongens, jullie zijn nu ook echt degene die het land even duidelijk moeten. Ik hoop ook dat er andere mensen opstaan die zeggen: jongens, dit is gewoon. En dat zie je al een beetje. Gisteren stond in de krant al dat VVD ook niet per se iedereen heel tevreden was met de nieuwe koers die gevaren werd. Renew in Europa vindt het ook niet heel fijn dat hier een coalitie wordt gevormd met extreemrechts. Ik denk dat er ook deze oproep ook naar anderen moet gaan.
Ja, zeker.
Nu is het een moment dat je je moet uitspreken.
Overigens praten wij met elkaar over ontwikkelingssamenwerking, niet over de ontwikkelingssector, hoor. Want dat kan niet aan de orde zijn. Ik vind dat inderdaad maatschappelijke organisaties, of het nou over ontwikkelingssamenwerking gaat, of whatever, of het over milieu, het maakt me niet uit. Dit wordt wel een beetje het afrekenmoment, zou ik maar zeggen. Laat je dit allemaal gebeuren? Of ga je er echt wat mee doen? Hè? Dat is uiteindelijk wel de optie die we zelf ook steeds meer zien. Om over de sector zelf te praten. Ja, oké, het zal wel.
Daniel, we hebben het al even genoemd, hè, both ends. Kun jij heel in het kort uitleggen wat jullie als both ends deden? En wat is je grootste succes geweest?
Both Ends is een milieu- en mensenrechtenorganisatie. En die is ooit opgericht ter versterking. In de eind jaren 80, begin jaren 90 kwam het hele milieugesprek op. Was nog heel erg in de kinderschoenen. En is ooit opgericht voor het versterken van de zuidelijke milieubeweging. Omdat de mensen die zich zorgen maakten over de Amazone of over rivieren, dammen, et cetera, in India, merkten dat maatschappelijke organisaties in die landen relatief klein waren en ook heel erg alleen stonden. Dus het was, en omdat wij in Nederland in veiligheid kunnen opereren, we hebben contacten over de hele wereld, kreeg de organisatie die opdracht. Dus dat zoeken naar geld, het was mensen met elkaar verbinden, want ze konden elkaar soms niet eens vinden. Het was nog even pre-internet, zei oma. En dat netwerk is natuurlijk samen met het, dus heeft onder andere gezorgd voor het verder agenderen van milieu, klimaat, dat soort thema's. Dat is gegroeid, er is meer aandacht voor gekomen. En de tijd dat ik directeur was, richtten wij ons op nog steeds op fondsenwerving voor met name de organisaties die opkwamen voor mensenrechten in relatie tot dus land, water, bos. Voor organisaties die lieten zien dat het ook anders kan. Je hoeft geen grootschalige ontbossing te hebben om mensen eten te geven. Je kan dat ook op hele andere manieren doen. En aan de andere kant de constatering dat Nederland zo'n grote voetafdruk heeft. En dat wij dus ook de opdracht hadden om ons eigen huis op orde te brengen. Als wij hier dingen konden veranderen, dan had dat meteen effect op de manier waarop in andere landen met mensen en met de natuur werd omgegaan. Dus wij hebben ook altijd ongeveer 1/3 van onze tijd besteed aan het beïnvloeden van het brede buitenlandbeleid. Dus dat is landbouw, financiën, handel en internationale samenwerking. Klimaat zit daar onder. Om te zorgen dat in die beleidsbeslissingen het welzijn van mensen daar en het belang van de natuur werd meegenomen.
En waar ben je dan trots op?
Ik ben er trots op onder andere dat ik nu merk in mijn nieuwe rol dat het heel erg vaak gaat over handelsverdragen. Dat het heel erg vaak gaat over de exportkredietverzekering. We hebben wel 15 milieufondsen helpen opzetten. En dat zijn door activisten zelf opgezette fondsen in de regio. Dus we hebben geholpen met het decentraliseren van het wegzetten van geld, zodat mensen zelf kunnen beslissen wat de belangrijkste manier is om dat geld te besteden, in plaats dat dat gebeurt in westerse hoofdsteden achter de bureaus. Dus we hebben mandaat kunnen geven over geld aan mensen in het mondiale zuiden. Dat is ook iets wat jij volgens mij voor pleit, David. En ik ben ook heel blij dat we meegedaan hebben aan inderdaad de klimaatzaak tegen Shell. We waren een van de 5 mede-eisers naast Milieudefensie. Was toch wel een van de betere momenten in mijn carrière toen ik buiten stond. Want mijn collega die zat binnen naast de directeur. Toen behoorde dat wat het vonnis was. Ik kon het bijna niet geloven. En dat was een mooi moment.
Het is wel jammer dat we geen beelden hebben. Want je begint helemaal te glunderen.
Ik zal heel eerlijk zeggen, ik fiets daar naartoe. 26 mei, ik weet nog heel goed bijna. Nou, wat is het dan? 3 of 4 jaar? Ik dacht, jeetje, als we dit nu verliezen, dan gaat de hele energie uit die club. Weet je, dan gaat je energie zo enorm zakken. En dat was eigenlijk mijn grote angst. Dus ik zat daar een beetje met dichtgeknepen billen. Dus de ontlading was ook echt enorm. Mensen huilen en zo. En elkaar in de armen vliegen. Nou, daar ben ik dan weer niet zo goed in. Maar dat was echt geweldig, ja.
Dat het zelfs ook nog in deze coalitie kan. Ik las van Erik van den Burg. Het terugnemen van de spreidingswet. Dat hij zei van dat hij in de fractievergadering had zitten janken. Ja. Dacht ik van ja, gelukkig is nog niet alle beschaving eruit, zullen we zeggen. Oh, gelukkig is nog niet alle beschaving eruit. Hè? Ja,
dit was mijn huilen was van blijdschap.
Ja,
ik denk dat,
en zijn
de heer
van verdriet,
van de
hè? Jazeker, jazeker. Ja. Maar ja, het is dezelfde emotie ook bij zeggen. Ja. Ja, dat is ook zo.
Het is misschien ook wel wat de mensen nodig hebben. Je ziet dat er in Den Haag ook. Behalve beleid wordt gemaakt, dat er ook een beetje passie zit. Ik heb het gevoel dat met jou wel in Den Haag
een gewaarborgd,
terecht is. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Ga je daarvoor zorgen? Ben je daarmee bezig om daarvoor te zorgen?
Nou, dat ik moet ervoor zorgen dat ik hem hou. En dat ik ook niet bang ben om mezelf dat mezelf niet verlies. Want je komt natuurlijk in een best wel. Het is een soort apenrots. Dus er zijn stevige normen over hoe dingen gaan. Dus het is ook een zoektocht naar. Oké, wie ben ik in dit. In deze dynamiek. En hoe blijf ik nog het meest effectief?
En overeind.
Ja. Ik heb de uitdaging gekregen om in ieder geval tot de zomer overeind te blijven. En dan komt het wel goed.
Deze zomer.
Eerste
zomervakantie.
Dus tot nu toe gaat het goed. Ik was wel blij dat we 2 weken reces hadden. Afgelopen 2 weken. Dus misschien die energie voel je misschien ook wel. Nee. We gaan het zien. En ik kom veel mensen tegen waar ik gewoon best wel leuk mee samen kan werken. Ook al zijn we het niet per se eens. Maar ja. Dat is, geeft ook energie en passie als je met een ander zit die je denkt, we gaan toch zoeken naar hoe ik jou of kan overtuigen of dat we toch blijken samen meer samen te willen dan je op eerst gedacht.
Danielle, ik heb bij de laatste verkiezingen op de verkeerde persoon gestemd. Je hebt een stem gewonnen vandaag.
Je hebt toch niet
vandaag.
Op een man gestemd, hè, David?
Nee, ik stem altijd op een vrouw. Maar ik heb op de verkeerde partij gestemd, denk ik.
Oh, ook nog?
Dus ik ga...
Er komen nog drie...
Maar je zit toch in de coalitie nu? Of?
Ik zou zeggen, over drie weken zijn er weer verkiezingen. Dus je krijgt een herkansing.
Ja, nee, dan doe je toch niet mee? Ja,
nee,
partij,
ik niet, maar er zitten enorm goede mensen op die lijst.
Het is gewoon prettig om ook... politici te ontmoeten die nog een emotie hebben en wat ze graag willen en daar ook door ruiten en deuren heen gaan. En daar ken je ook al een klein beetje van de afgelopen jaren. Het zal niet gauw zijn dat je iets weglegt en dan niet meer mee verder gaat. Dus en dat is wat wel nodig is op dit moment. Ik denk dat toch heel veel mensen ook de moed in de schoenen zakt. Dat weer voor de zoveelste keer zien. Want ik bedoel, we praten nu over een rigoureuze ingreep. Maar het is de afgelopen 10 jaar natuurlijk gewoon geleidelijk aangegaan. En waar gaat het nog over? Gaat het nog over inhoud? Het gaat eigenlijk bijna ook altijd over geld. Want weet je langzamerhand ook niet meer waar ze het allemaal vandaan moeten halen, denk ik. Maar dus die energie is gewoon nodig. En ik hoop dat we dat kunnen gaan merken in de samenleving, dat hij ook weer een beetje meer passie kan opbrengen voor dingen die echt nuttig en nodig zijn. Heb ik dat verkeerd gezegd of niet?
Dat heb je prachtig gezegd.
Dankjewel.
Danielle, hoe vond je zelf het gesprek? Heb je alles kunnen zeggen wat je wilde vertellen?
Één ding. Mag ik nog één reactie
zeker?
Doen? Op, ik zei net al, ik zit nu in een andere rol en ik zie nu pas eigenlijk hoeveel effect we wel hebben gehad. Dus dat is ook wel iets om te vieren. Ik denk ook dat je, als je nu ziet hoeveel, er komt steeds meer mensen uit Afrika zelf of uit Latijns-Amerika of uit Azië, die zeggen, jongens, jullie landen in het Westen, superleuk die ontwikkelingssamenwerking, maar wij hebben ook nog wensen op het gebied van handel, dit moet allemaal gelijkwaardiger, ga zelf eens iets aan klimaatverandering doen voordat je ons komt vertellen wat en hoe. Ik denk dat we enorm veel succes hebben gehad. Het feit dat er echt gesprekken gaan over hoe doen onze bedrijven het in de rest van de wereld als het over mensenrechten gaat, Shell. Dus ik heb ook echt energie, omdat ik zie dat het wel effect heeft. En dat hoop ik ook de komende jaren te vieren.
Ik vind het zo prachtig dat je dat nou zo formuleert. Hè? Want het is uiteindelijk het omgekeerde effect waar we ooit aan begonnen zijn. Als we zijn zo ver gegaan met in de samenwerking dat de ruimte in de samenwerking is om naar ons te vertellen, jongens, dim is een beetje. In plaats van ja, maar zo is ontwikkelingssamenwerking niet begonnen.
Nee.
Ja,
nee,
oké, okay, sorry. Daar was je niet bij.
Het is volgens mij begonnen uit solidariteit. Het is een emancipatiebeweging. En wat ik nu zeg is, ja, het is zorgen dat mensen in hun kracht komen, zodat ze zelf vorm kunnen geven aan hoe... Misschien zitten wij met verschillende generaties daarin, dat weet ik niet.
Nee, dat is niet zozeer generatie. Ik bedoel, wij zijn op een gegeven moment, ik zeg wel eens in het begin, zijn we gedwongen om te stoppen met datgene wat we altijd deden, kolonisatie, hè? Gewelddadig. En toen werden we ineens super lief. Maar het bleef allemaal hetzelfde. Uiteindelijk, hè, we bleven doorkoloniseren. We zijn er rijk van geworden. We zijn met ontwikkelingssamenwerking begonnen. Dat was eerst een heel altruïstisch gebeuren. Hè. We geven een beetje op en om. Daar zijn kritische mensen in opgestaan van... Nee, dat moeten we niet doen. Zorgen dat mensen ook een partij worden voor ons. En dat zijn ze geworden. Daar vind ik het succes van ontwikkelingssamenwerking. En niet in al die andere dingen die zijn eigenlijk... Nee. Maar het gekke ervan is dat het dus terugkomt naar ons van... Potverdomme, jullie moeten... Het wordt tijd dat jullie eens een beetje veranderen. Ja. Nou,
Gaan we gebruiken.
Ik ook.
En daar zetten we een dikke streep onder.
Zeker.
Jacques, we hebben met mensen gesproken uit de wetenschap, ja, journalistiek, uit de sector zelf en vandaag uit de politiek. Ja. Wat hebben wij hier vandaag geleerd?
Jeetje, oh man. Ja, toch een hoop, zal ik maar zeggen. Nee. Wat ik vandaag heb opgestoken, maar dat is een beetje lastig omdat ik Daniel al een tijdje ken. Maar het zo kan zijn bij mensen dat ze een blijvende positieve emotie hebben en daarmee wensen te werken om datgene te bereiken wat we met OS altijd hadden wilden bereiken, maar na 75 jaar nog, er is nog wel een hoop te doen. Hè? Zullen we het zo zeggen? Dankjewel.
Nou, we zijn alweer aan het einde van de tweede aflevering van Dwarsliggers. Vandaag met Tweede Kamerlid van GroenLinks PvdA, Danielle Hirsch. Een frisse wervelwind, wat mij betreft. Voor meer achtergronden ga je naar onze website dwarsliggers.org. Laat gerust je mening achter. We werden geholpen vandaag door Rutme Visser. Onze man in Oeganda, Aaron Gores, luistert ook mee. Martijn ter Helden zocht voor de website. Marcel Cornelissen voor de prachtige muziek. Het was toch niet Jacques, die zat te pingelen op zijn gitaar. En uiteraard shout-out naar onze sponsor Resort de Parel. Luister alle afleveringen af. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.